Welkom bij de In1-podcast Geluid uit de Zorg. Mijn naam is Gerben Stolk en vandaag heb ik Steffen Hermsen te gast. Wij praten over mentale gezondheidsnetwerken en verkennende gesprekken. Van harte welkom, Steffen.
Dankjewel.
Kun jij jezelf en jouw organisatie voorstellen?
Ja, tuurlijk. Mijn naam is Steffen Hermsen, ik ben 50 jaar. Ik loop zo'n 25 jaar rondom de zorg en in de zorg. Ooit begonnen bij een zorgverzekeraar als zorginkoper en later de stap gezet richting de eerste lijn naar Provico toe, waar ik nu werk, waar ik directeur ben. En Provico is een uitzondering in Nederland in zoverre dat in meeste regio's de RAO, de zorggroep of de regionale huisartsorganisatie, ook de verantwoordelijkheid heeft om de GGZ in de huisartspraktijk mee te faciliteren. Maar ik in een regio werk waar een jaar of 14 geleden de vragen zo knellend en groot waren dat de GGZ-instelling en de huisartsenorganisatie Cohesie, die iedereen wellicht wat beter kent, dachten van ja, dit kunnen wij niet los van elkaar aan. Dus Provico faciliteert de huisartsenorganisaties in Noord-Limburg en het werkgebied van Cohesie en maakt daar afspraken met de zorgverzekeraars en gemeenten als het gaat om hoe de GGZ verbindt met de huisartspraktijken.
In jullie regio heet het Mentaal Gezondheidsnetwerk Noord- en Midden-Limburg. Wat is de rol daarvan, van Provico, bij dit netwerk?
Ja, we zijn eigenlijk een van de kartrekkers ooit, toen we begonnen zijn om te praten over dat Mentaal Gezondheidsnetwerk. Dus wij hebben een transformatieplan dat goedgekeurd is. Dus onze organisatie is nog een beetje aan het ontwikkelen. En Provico samen met Medita, de huisartsorganisatie in Midden-Limburg, trekken eigenlijk samen met de twee grote GGZ-instellingen, Vins van Gogh en Met GGZ, die Mentaal Gezondheidsnetwerk. Dus nu ben ik nog voorzitter van het dagelijks bestuur. Maar het dagelijks bestuur gaat over naar een programmaorganisatie toe, naar een programmamanagementteam. En daar heb ik een verbindende rol, bestuurlijk verbindende rol, als linking pin noemen wij dat, naar eigenlijk de netwerkpartners toe. Maar Provico levert veel mensen. Dus wij zitten midden in dat mentaal gezondheidsnetwerk. Proberen niet alleen het belang van de huisartsen goed op tafel te krijgen. Misschien wel steeds meer het belang van ons allen samen. Maar brengen wel vaak een stem van de huisartspraktijk. Dus dat is de praktijkondersteuner, de huisarts. Maar ook de patiënt vanuit die perspectief in dat mentaal gezondheidsnetwerk.
Hoeveel partijen zijn er betrokken bij het mentale gezondheidsnetwerk en wat voor soort partijen zijn het?
Ja, zo'n 70 partijen zijn betrokken in Noord- en Midden-Limburg. Dus dan hebben we het over rond de 500.000 inwoners. Want het zijn twee huisartsgebieden, zou je bij wijze kunnen zeggen. Dat bestrijkt Noord- en Midden-Limburg. En die 70 partners, dat is van alles. Dus wij hebben ook, omdat het mentaal gezondheidsnetwerk voor ons niet alleen de GGZ en de huisartsen zijn of sociaal domein, hebben wij eigenlijk breed ingestoken. Dus daar zitten welzijnsorganisaties zitten daarin, maatschappelijk werkorganisaties zitten daarin, ervaringsdeskundige organisaties. Wij hebben een aantal partijen die herstelinitiatieven in de regio organiseren. GGZ-aanbieders zijn vrij gevestigde GGZ-partijen, maar ook de instellingen. De kerninstellingen die ook de acute GGZ bemensen. En daarnaast de huisartsenorganisaties zoals wij. En in die 70 tellen wij ook wel de 14 gemeentes mee. Waar wij mee samenwerken. En de twee grote verzekeraars. Omdat zij soms een financiersrol hebben. Maar ook wel een uitvoerende rol ook hebben in dat geheel. Dus in totaliteit zou je kunnen zeggen. Ja, ervaringsdeskundigen, sociaal domein, huisartsen en GGZ.
Wat was aan de vooravond van het mentale gezondheidsnetwerk de uitgangspositie van Noord- en Midden-Limburg?
Ja, ik denk dat wij heel veel dingen al deden die in het origineel ISA-document stonden. Dus die mentaal gezondheidsnetwerken, zoals wat die daar genoemd wordt, met die verschillende functies, hadden we op verschillende plekken al klein. Dus wij konden al naar waar wij misschien in pilotvorm of in projectvorm of in innovatievorm dingen aan het doen waren, konden wij ook inbrengen en daarmee ook daar verder mee gaan. Dus ik denk ons uitgangspunt is dat we niet op de inhoud heel veel na hoefden te gaan denken van wat willen we nu eigenlijk. Maar veel meer na moesten gaan denken hoe doen we het met elkaar samen. Dus die relaties bouwen. Want ja, die welzijnsorganisatie die heeft maar een aanbesteding van de gemeente en een opdracht. En die concurreert met 20 andere partijen zodra het die aanbesteding er weer is. En hoe doe je dat met elkaar samen? Als je eigenlijk niet meer gaat concurreren met elkaar, maar samen gaat werken. En datzelfde geldt voor de GGZ. Ik denk dat we als huisartsen daar een andere positie in hebben, gelukkig, in het stelsel. Dus daar kunnen wij ook een verbindende rol in spelen. Omdat we natuurlijk niet hoeven te concurreren met elkaar. Omdat we veel meer de partner zijn die eigenlijk in dat stelsel probeert om zonder belangen de patiënt gewoon op de juiste plek te krijgen.
Op een dag heb je dan dat heugelijke moment. Hè? Je krijgt die gelden uit het Integraal Zorgakkoord binnen voor het mentale gezondheidsnetwerk. Waar begin je? Wat ga je dan doen?
Ja, op het moment dat je die toekenning hebt en die gelden hebt, klinkt heel gek, hadden wij een herijking van onze organisatie. Want je schrijft 1,5 jaar geleden, begin je met zo'n plan te schrijven en denk je ook na over de hoe. En dan leer je heel veel dingen. En op het moment dat het geld toegekend is, kom je eigenlijk achter, ja, maar gaat wat wij bedacht hebben echt ook wel helpen om te maken dat het gebeurt? Dus wij zijn eerst hebben we daarna gekeken om te zorgen dat we de mensen hebben en de functies hebben die dit goed gaan faciliteren. En daarnaast is het alles wat we geleerd hebben omzetten naar volgende versies. Dus we hadden al verkennende gesprekken in een voorfase uitgeprobeerd. Wat hebben we daarvan geleerd? Hoe gaan we dat dan doen? Dus materialen klaarmaken en eigenlijk weer op stoom komen. Partijen gaan vertellen, we mogen weer verder en we mogen groter verder.
En hoe heb je geleerd wat een netwerk inhoudt? Want dat is natuurlijk iets anders dan een samenwerkingsverband. Hoe heb je daarin geïnvesteerd?
Ja, mooi hoe je dat zegt, want dat hebben we zelf gedaan, maar ook met hulp. We weten natuurlijk dat wij allemaal een beeld hebben wat samenwerken is, maar netwerken is echt wel iets anders. Dus dat begint al met dat wij hebben gekeken wat gebeurt er in andere regio's om ons heen. We hebben het voordeel dat we ook sommige partners zitten in meerdere ISA-regio's. Dus we konden bijvoorbeeld met Zuid-Limburg meekijken, want die liepen in planfase misschien een half jaar voor op ons. Dus wij zagen dat zij daar starten met eerst goede samenwerkingsafspraken op papier te zetten. En ik snap dat. Alleen wij merkten wel, dan gaat het heel erg een juridisch spel worden. Want als ik eerlijk ben, ik denk dat het beeld wat we van elkaar hebben niet altijd positief is. De huisartsen kijken op een bepaalde manier naar de GGZ. De GGZ naar de huisartsen, naar sociaal domein. Op die manier, we vinden allemaal wel iets van elkaar. Want het knelt en dan is het makkelijker om te vinden dat de ander daarmee de oorzaak is dan soms kritisch naar jezelf te kijken. En als je dan afspraken gaat maken, nog zonder dat je een goede track record hebt van hoe werk je nou eigenlijk met elkaar samen. Dus wij hebben heel erg geïnvesteerd in elkaar leren kennen. Dus wij hebben in die periode dat wij die plan geschreven hebben, gezorgd dat wij investeerden in bijeenkomsten, dat we elkaar spraken, dat we dingen naar elkaar uitspraken, dat we termen die genoemd werden in ISA met elkaar gingen uitdiepen. Dus zo'n term als normaliseren, ja, dat klinkt bijna als wereldvrede. Je kan er niet tegen zijn, maar als jij bij welzijn werkt, vind je daar iets anders van als wanneer je in de huisartszorg werken of in de GGZ werkt. Dus we hebben aandacht besteed aan mensen te verbinden. Om niet alleen op managementlaag, maar echt ook te kijken of we die praktijkondersteuners, huisartsen, maatschappelijk werkers ook met elkaar in de kamer konden krijgen. Want ja, nou, daar krijg ik het meeste energie van. Als we dat doen, gaat het eigenlijk altijd wel goed.
Je liet net het woord normaliseren vallen. Ja. Kun je daar iets over vertellen, alsjeblieft?
De grote opdracht wat er binnen MGN in Nederland is, is niet zozeer de wachtlijst te verkorten. Dat is hopelijk het gevolg van wat we doen. We hebben in de GGZ gemaakt dat als mensen zich psychisch kwetsbaar voelen, dat het heel logisch is dat je naar een huisarts gaat en dat het heel logisch is dat we kijken wat voor diagnose bij jouw klachten horen en dat het dan heel logisch is om te kijken welke behandeling jou helpt. En dat is voor mensen die behandeling nodig hebben, is dat een heel goed systeem. Alleen in het leven hoort psychisch lijden. Dat is zelfs heel gezond. Het kan heel gezond zijn als je ergens om rouwt. Dan zouden we eigenlijk tegen iemand willen zeggen, wat je nou hebt is heel gezond. Dus kom bij me als je dit niet hebt. In plaats van dat we dan kijken naar, misschien kan een praktijkondersteuner wel helpen met wat gesprekken of een consultatie bij een psycholoog of een behandeling bij een psycholoog. Dus normaliseren is ook een containerbegrip. En ik realiseer me ook dat wij nog niet onze woordenboek klaar hebben hierop. Dus we zijn dat nog echt samen aan het uitvinden. Wat bedoelen we er nou mee? Want het moet niet zijn, zoek het maar zelf uit. Want zo kan het voelen voor die burger, die patiënt. Van, oh, ben ik niet ziek genoeg dan om zorg te krijgen? Dus dat normaliseren staat eigenlijk voor dat wij niet meer zorg als de oplossing voor alles zien. En dat we eigenlijk ook gebruik maken van dingen die zingeving versterken of mensen helpen in het leven gewoon verder te gaan. En daar zijn andere mensen veel beter in dan dan hulpverleners, dan zorgprofessionals.
Ik wil graag nog even iets vragen over investeren in vertrouwen, investeren in relaties. Ja. Dat klinkt mooi, hè?
Ja.
Maar het zal ook ingewikkeld zijn. Kun je wellicht iets meer daarover vertellen, hoe jullie dat hebben aangepakt?
Ik denk dat wij net als elke regio bestuurders die zaten aan de tafel en die hebben een ambitie op papier gezet. En dat gebeurde bij ons. Wij zijn onderdeel van een regioplan. RAF heet dat bij ons, regionaal anders focussen. Dus wij hebben niet een mentaal gezondheidsnetwerk als een losse ISA-plan. Maar we zijn onderdeel van een groter geheel. Zoals in Zeeland of in Mooi Maasvallei ook bijvoorbeeld is. En dan staat er een mooie ambitie op papier. En wij hebben mensen gevraagd, herken je hierin? En eigenlijk in die eerste sessie, de ervaringsdeskundige, de huisarts die er zat. Ik hoor nog zijn reactie, hoor ik nog echt ook terug. Ja, hier kan ik niks mee. Wat verwacht je nou van mij? En wat we gedaan hebben is mensen zeggen, nou, als dit het niet is, wat is het wel volgens jullie? Het is logisch dat je kaders schept. Dus het is niet verkeerd dat bestuurders dat doen. Maar vervolgens moet je het ook durven te geven aan de mensen waar het over gaat. En dat is dus niet alleen de patiënten, cliënten, burgers, maar dat is dus ook de mensen die het moeten gaan doen. En eigenlijk durf te zeggen, is dit voor jou duidelijk genoeg? En als het niet is, wat zou het wel moeten zijn? En ik merk dat dat heel erg hielp. Want dat betekende dus dat het niet komt als een opdracht van organisaties. Maar ik merk wel, en die feedback hebben we ook gehad, dat mensen ervaren hebben dat ze betrokken voelen. Dus voor vertrouwen heb je betrokkenheid nodig. En dat betekent ook dat je moet durven om iets voor te leggen wat dan anders wordt dan wat wij misschien als bestuurders bedacht hebben. En wat ook hielp is dat we lieten zien dat we het niet wisten. Door bijvoorbeeld een partij die in de eerste lijn wat meer bekend raakt of is, Common Eye. We hebben Common Eye gevraagd. Die hebben ervaring en kennis over netwerken, over samenwerkingen. Loop met ons mee als een soort van een procesondersteuner, adviseur en help ons hierin. En neem ons mee, hoe doen we dit? Hoe gaan we vanuit samenwerken met strakke samenwerkingsafspraken naar een netwerk wat veel losser is, waar jouw belang een andere belang mag zijn als mijn belang? Terwijl in samenwerkingsafspraken zeggen we vaak van, ja nee, we moeten wel consensus op dat belang hebben. En dat gaat goed, tot bij jou die belang weer verandert. En dan haken we weer af. Dus ik denk dat het geholpen heeft dat wij daar ook kwetsbaar in zijn geweest. En heb ik gezegd, ja, wij weten dus niet alles. We zetten niet externe in omdat we consultants graag een boterham willen laten verdienen. Maar we zetten ze in als we merken, ja, maar dit weten we niet. En we zetten wel externe in waarvan we vertrouwen dat zij ook wel begrijpen waarom wij dit willen doen.
Jullie hebben dus heel veel ingezet op contacten, relaties, vertrouwen kweken. Er zullen natuurlijk ook afspraken zijn gemaakt over waaraan voldoet een goed functionerend mentaal gezondheidsnetwerk. Wat zou bijvoorbeeld de huisarts moeten brengen in de ideale situatie?
Ja, echt een ideale situatie denk ik dat het een huisarts kan helpen om een breder palet te hebben aan mogelijkheden en ook niet die verantwoordelijkheid steeds maar te dragen. En dat misschien cryptisch, dus ik zal even kijken of ik hem compacter kan maken. Wat nu de realiteit is, in te veel regio's, in de ene is het 9 maanden, de andere is het 1 jaar, de andere is het 2 jaar. Maar ik krijg een persoon voor me, een patiënt voor me. En die patiënt die zie ik misschien wel vaker de afgelopen jaren. En die persoon is misschien zelfs al vaker naar de GGZ verwezen geweest. En dat gaat weer mis. En dan is het heel logisch dat ik ga kijken, oké, zullen we de verwijzing weer klaarmaken? Maar ik weet ook in die tijd dat die persoon daar niet aankomt, dat dat verergert, dat die persoon steeds vaker een beroep op mij doet. Ik zie misschien die persoon op de huisartsenpost een keertje in de avonduren langskomen. Die persoon kan ik niet loslaten. Dat is heel complex. Gaat misschien mijn pet te boven als huisarts. En ik voel me soms ook handelingsverlegen. En dat mentaal gezondheidsnetwerken en zeker de verkennende gesprekken merken wij ook helpt de patiënt wat handelingsperspectief te geven, maar daar ook denk ik de huisarts wat meer handelingsperspectief te geven. En het helpt hopelijk dat in die tussentijd we ook gewoon kunnen werken aan herstel bij die persoon. Zodat de praktijkondersteuner en de huisarts die het al druk genoeg hebben en die op dat zeg maar zorgstuk zitten al, dat die ook goed kunnen samenwerken met sociaal domein en met de ervaringsdeskundigen, zodat die persoon fitter die behandeling in kan gaan, als dat bijvoorbeeld nog steeds nodig is. Dus ik denk in de kern zou het moeten ondersteunen bij die last die huisartsen nu voelen, dat zij verantwoordelijk zijn voor deze mensen totdat ze uiteindelijk aankomen. Dat wat meer samengedragen wordt. Een mooie spin-off is dat we ook wel merken dat praktijkondersteuners en huisartsen die bijvoorbeeld met de aanpak die wij gebruiken voor dat verkennend gesprek ook wel herkennen van, goh, ik dacht altijd dat ik breed keek. En dat doe ik ook. Maar ik merk dat de taal die ik gebruik toch mensen op een andere spoor zet. En dat het eigenlijk ook wel interessant is om die wereld van dat maatschappelijk domein te leren kennen. Om wat het belang van taal en woorden is om mensen net even wat meer vertrouwen te kunnen geven. Jij kan dit. Waardoor ze ook een minder beroep doen op zorg.
Rondom samenwerking is het natuurlijk in veel regio's een uitdaging om de individuele welzijnsorganisaties erbij te betrekken. Ik zou bijna zeggen die waaier aan welzijnsorganisaties. Hoe hebben jullie dat een beetje kunnen structureren? Hoe heb je dat efficiënt kunnen aanpakken?
Ja, nou, ik denk in eerste instantie door ze uit te nodigen naar die grote bijeenkomsten. Dus ze kwamen allemaal. En dat is misschien een voordeel, hè, als je de zak met geld bent. Hè, want dat is Isa ook. Dan zie je daar verschillende dingen. Mensen haken aan omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar er haken ook mensen aan omdat ze denken, oh, als ik hier niet zit, dan mis ik straks de boot. Maar we hebben vooral ook deze probleem neergelegd. Het Mentaal Gezondheidsnetwerk is een lokaal iets. Een huisarts in een dorp werkt in die dorp samen met een maatschappelijk partner, met een welzijnsorganisatie. Die werkt niet samen met die andere partijen die in die andere gemeente zitten. Dus die lokale samenwerking, die staat voorop. Ik denk dat dat helpt, dat welzijnsorganisaties daardoor voelden van, oké, dit is dus niet een reorganisatie waardoor straks er een aanbesteding kan komen voor alle 14 gemeentes en er is straks één grote moloch die dit gaat doen. Dus in ons boodschap hebben we eigenlijk altijd gezegd, lokaal is waar het verschil gemaakt wordt. En wat we regionaal doen, is veel meer met elkaar uitgangspunten, kaders scheppen om op een goede manier samen te kunnen werken. En ik denk dat tegelijkertijd deze beweging al bij welzijnsorganisaties gaande was. Ik denk dat wij de afgelopen 10 jaar, dat bij elke aanbesteding er bijna een nieuwe welzijnsorganisatie weer op de proppen kwam. Dus ze hebben ook allemaal meegemaakt hoe het is om niet alleen maar elke keer nieuw te kunnen starten en het gegund te krijgen, maar het ook kwijt te raken. Waardoor ik merk bij de directies en de bestuurders vanuit de welzijnskant dat merendeel eigenlijk ook wel klaar zijn met dat concurreren. En ook wel het belang zien van het samenwerken. Zijn daarbij wel afhankelijk van de gemeentes. Dat is wel waar ze natuurlijk, dit is leuk. We hebben net een aanbesteding achter de rug in Venlo, waar Inclusio zat. En Inclusio heeft niet de gunning gekregen, maar een partner elders, die heeft hem wel gekregen. Dus dat blijft spannend. En we organiseren daarnaast ook gesprekken met de directies samen. Dus wij proberen ook, waar wij integraal gesprek hebben met heel het netwerk, vinden wij onze rol, dus dat is dat groepje die straks in dat programma team zit, is om rondjes te maken en te zeggen, goh, GGZ-bestuurders, even bij elkaar. Hoe is het? Hoe gaat het? Vertel. Welzijnsorganisaties, bestuurders, bij elkaar. Dus wij investeren veel in die contacten ook te onderhouden en ook daarbij hopelijk bij te dragen dat zij een toch ook wel aanspreekbaar geheel blijven.
Hoe krijgen jullie de zorgprofessionals, de mensen die het uiteindelijk moeten gaan doen, hoe krijg je die mee in deze hele beweging?
Ja, wij doen dat nu nog niet groots. Dus sterker nog, zelfs een aantal momenten hebben wij bewust gekozen om niet te communiceren. Omdat ik wel weet dat de meeste zorgprofessionals hebben een kindje dood aan prachtige verhalen. Dus hoe we ze meekrijgen is door te doen. En zodra we het doen, de ervaringen die er zijn te laten zien. En zodra dat we die ervaringen laten zien en gesprek te gaan, wat dat kan betekenen voor hen. En dat kan heel tegengesteld overkomen. Dus we merken dat daar soms verzekeraars, gemeentes, maar ook eigen organisaties denken van, ja, maar we moeten mensen informeren. Ik geloof dat je moet informeren als het relevant is en als het daadwerkelijk ook klopt. Want anders is het de zoveelste mooie verhaal van een bestuurder en haken volgens mij huisartsen, praktijkondersteuners, maar ook GGZ-aanbieders af. Dus wat we doen is starten. Dus ook als er onzekerheid is. Dit traject nodigt uit om steeds te twijfelen. Om steeds te denken, ik weet nog niet hoe het zit met de gemeente, dus ik ga nog niet. Ik weet nog niet hoe het zit met mijn eigen achterban, dus ik ga nog niet. Dus wij stimuleren het gaan. Wij stimuleren dat er verkennende gesprekken komen. wetende dat het nog niet perfect is, maar wel om ervaring op te doen, om daarna die professionals zeg maar mee te krijgen daarin. En ik denk uiteindelijk moet het dus iets gaan opleveren. En ik geloof nog steeds dat de meeste professionals, ondanks dat we allemaal last hebben van werkdruk, ik ben een positief naïef persoon. Ik geloof nog steeds dat wanneer wij kunnen laten zien dat het voor de patiënt het meeste oplevert, dat dat is wat zorgprofessionals het meeste motiveert.
Ik hoorde in dit opzicht spreken over het ganzenbordspel dat jullie hebben ontwikkeld.
Ja.
Vertel daar eens iets over alsjeblieft.
Ja, dat is misschien goed, want dat zei ik net niet. Maar dat is ook een manier hoe je de professionals meekijkt. Ik kan blij worden van iets op papier zetten en daarna denken over hoe staat het hier en hoe werkt dat. En dan komt er een document uit van 30, 40 pagina's waar je anderhalf jaar aan gewerkt hebt met een aantal mensen. En wat er staat, klopt. Alleen als ik dat een zorgprofessional laat lezen, ja, die haakt gewoon af. Dus wat we bedacht hadden is, hoe kunnen we dat op een leuke manier doen? Dus wat we gedaan hebben, is gewoon AI gevraagd. We hebben ons transformatieplan in de AI ingelezen. We hebben gezegd, dit is ons transformatieplan. Kun je voor ons een ganzenbordspel ontwikkelen? Het moet gaan over onze drie thema's. Wij hebben drie thema's in ons plan. Normaliseren, het verbeteren van de klantreis noemen wij het. Dus hoe zorgen we dat de mensen op de juiste plek krijgen? En digitale, tussen aanhalingstekens, innovaties. Want we moeten innoveren en dat kan digitaal zijn, maar dat hoeft niet per se. Dus die drie thema's staan in ons plan uitgewerkt. Kun je rondom die drie thema's, kun je eigenlijk een ganzenbordspel ontwikkelen waarbij de tekst uit ons plan verwerkt wordt tot ganzenbordkaartjes. En we hebben die gespeeld. En de eerste keer is een prototype, dus we krijgen tips. Ik merk dat de mensen die het spelen, die reageerden heel positief op. Dus het is net even een andere manier om die beleidstaal eigen te maken.
Maar dat zou je bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk kunnen spelen.
Ja. Ja.
Neem eens mee, hoe gaat dat? Wanneer kom ik in de put? Wanneer mag ik 2 of 3 stappen vooruit doen?
Nou, bijvoorbeeld als het over normaliseren gaat, kan het zijn als je een obstakel tegenkomt. Kan het bijvoorbeeld zijn, zet 3 stappen terug, want de GGZ heeft exclusiecriteria op suicidaliteit. Dus dat is iets wat huisartsen gewoon meemaken. Die herkennen dat. Hè? En dan denken ze, ja, precies. Hè? Dus niet bij de GGZ, maar ik mag vervolgens mag het weer oplossen. Dan staat er zet 2 stappen terug. En bedenk hoe je je POH deze persoon kan laten ondersteunen. En een tegenovergestelde is, zet 2 stappen vooruit. Want je hebt een samenwerking met ervaringsdeskundigen die met de patiënt over de suicidaliteit aan de gang kan gaan, waardoor de verwijzing naar de GGZ door kan. Dus dat soort dingen staan erin. Maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld juist door het hebben van verkennende gesprekken leer je de wereld van de ander kennen. Waardoor je beter begrijpt wat past bij de vraag van je patiënt. We zijn hem ook op verschillende vormen aan het insteken. Dus we hebben in principe basisvragen en we hebben inderdaad sets voor die wat meer gericht zijn op de huisartsencontext, wat sets die wat meer gericht zijn op welzijnscontext. Op die manier het wel wat meer ook eigen te maken. Ja.
Stefan, welke hoppels zie jij op weg naar het mentaal gezondheidsnetwerk? En misschien kun je daar ook adviezen aan koppelen voor collega-bestuurders.
Ik denk een van de hobbels die ik al noemde is dat risicomijding. Ik denk dat wij allemaal gaan meemaken. Wij maken nu mee, we hebben gemeentelijke verkiezingen gehad. Van de 14 gemeentes zijn 10 wethouders die niet terugkomen, die ISA in hun portefeuille hadden. Nou, dat betekent dat je bijna het gevoel hebt, ik kan weer helemaal opnieuw beginnen. En ik denk toch vertrouwen hebben en gewoon doorgaan. Dus dat betekent, elke keer je moet heel flexibel zijn. Dus je programmaorganisatie, als die alleen bezig is met het realiseren van die KPI's, dan denk ik dat je in de problemen komt. Want dan ga je alleen maar met die interventies aan de slag. Je hebt ook mensen nodig die bewijzen dit gebeurt. Wat gaan we dan doen? Nou, en ik werk in een regio en ik glimlach nu natuurlijk ook een beetje bij Leo Kliphuis. Misschien een aantal mensen wel bekend. Bij cohesiebestuurder en ook verbonden aan In1. En Leo is dan iemand die bedenkt, ja, zullen we niet een masterclass voor wethouders gaan organiseren? Dus je hebt creatieve ideeën nodig. Dus wat je nodig hebt is een groep mensen die ervan uitgaan dat er nog drempels gaan komen, dat er nog hobbels gaan komen. Het is niet welke er gaan komen of wanneer ze gaan komen. We weten het niet, maar ze gaan komen. En vervolgens te kijken, hoe zorg je nou dat je je programma gewoon door kan laten gaan? Want het tweede is dus, want dat programmateam moet ook aan de slag gaan met die interventies. Want als je elke keer laat afleiden, Dus nu ga ik bijvoorbeeld wat meer kijken. Oké, hoe kunnen we nou zorgen dat we die gemeente, dat die aangehaakt blijft, dat we niet straks last hebben dat welzijnsorganisaties zeggen, ja, ik mag niet meedoen met een verkennend gesprek. Want mijn wethouder kijkt er nu anders tegenaan dan wat die vorige wethouder tegenaan keek. Maar die medewerkers die bezig zijn met die verkennende gesprekken te organiseren, die moeten tempo kunnen houden. Die moeten door kunnen gaan. Want we hebben die ervaringen nodig als we die beweging voor elkaar moeten krijgen. Dus ik denk, die flexibiliteit is gewoon heel erg belangrijk om dat in te zetten. Wat ik ook aanraad, als laatste hierin, is ook als je een groter programma hebt, zoals Mentaal Gezondheidsnetwerk, en dat gaat over een aantal miljoenen euro's, wat het volgens mij in de meeste regio's ook is. Bedenk ook dat je een controller vrij speelt voor een aantal uren per week, om mee na te denken over je business control vraagstuk. Dus hoe weet je überhaupt dat je goed onderweg bent? En hoe zorg je dat je je al voorbereidt op de vragen die je aan het eind van het traject gaat krijgen? Want we gaan vragen over dubbelfinanciering krijgen. We gaan vragen krijgen over, heb je echt je doelen gehaald? En dat is een andere vak. En een controller is iemand die wij vaak vergeten in dat proces. En we denken, dat we hebben een programmamanager en we hebben een mandaat. En dan is het wel geregeld. Dus ik raad ook wel aan om na te denken van, goh, hoe heb je je controlcyclus ingericht door iemand die dat goed kan? En dan natuurlijk het liefste iemand die niet risicomijdend is, maar die ook creatief na kan denken over hoe doe je dat? Hoe doe je dat?
Heb je ook tips wat betreft financiering? Want ik kan me voorstellen dat er soms onzekerheid is over de toekomst van de financiering.
Ja, zeker. En zeker omdat ik denk dat iedereen die hiermee bezig is, weet dat dat Mentaal Gezondheidsnetwerk niet een traject van 3 jaar is. Misschien wel van 10 jaar. Ik denk dat we een aantal dingen wat wij nu al proberen op te pakken, is nadenken over die toekomstige financiering, hoe dat eruit ziet. Je zou hem in 2 stukken kunnen knippen. Volgens mij heb je aan de ene kant, zijn we ook bezig met de ontwikkeling naar een regionaal eerste lijn samenwerkingsverband, een RISV. Daar zit natuurlijk de organisatiestuk voor dat mentaal gezondheidsnetwerk. Hoe faciliteren we dat die innovaties en die veranderingen die nu inzetten, dat die door blijven gaan. Dus ik denk dat het heel goed is om ook met je partners en de RAO te gaan praten die bezig zijn met dat RISV-kant over, ja, hoe lopen die lijnen nu? Waar gaat dat naartoe? Om dat ook alvast mee te nemen in je mentaal gezondheidsnetwerk traject. En als het over inhoudelijk gaat, over wat we aan het doen zijn, die verkennende gesprekken, dat soort zaken. Ja, ik verwacht ook echt wel dat er een vervolg komt op het ISA ASWA. Hè? Want we hebben natuurlijk, het ASWA is al een vervolg op het ISA. Die volgende bestuurlijk akkoord komt er ook aan. We weten dat de knelpunten in de GGZ echt niet opgelost zullen zijn na 3 jaar. Dus ik verwacht ook wel dat je goed moet kijken, waar zit nou in die 3 jaar die lessen die we mee willen nemen naar het volgende akkoord toe. En dat we als eerste lijn daar ook dat bij elkaar samen op tafel leggen, zodat we ook een goede onderhandelingspositie hebben naar het volgende akkoord toe. Ook al weten we dat misschien de middelen die we nu gekregen hebben, ja, niet in verhouding staan ten opzichte van de toekomst. Denk ik wel dat als je op die manier daarnaar kijkt, dat je dat kan. En als laatste blijft daar toch het soms lastige dialoog met je verzekeraar lokaal, blijft die voeren. Hij is niet altijd makkelijk, maar er is echt ook wel begrip dat we in een transformatie zitten. Ook zij zijn aan het transformeren. Ze hebben misschien nog soms een korte termijnvisie, jaarvisie steeds erop. Maar leg het wel op tafel en laat zien wat werkt in dat mentaal gezondheidsnetwerk. Waardoor ik denk ook dat je voor het vervolg ook makkelijker het gesprek met je verzekeraar kan voeren daarover.
We hebben het al een aantal keren gehad over verkennende gesprekken. Ja. Fase 1 uit het mentale gezondheidsnetwerk. Volgens mij hebben jullie daar al wat ervaring mee. Op welke manier kunnen de ISA-gelden helpen jullie zaken te verdiepen of uit te breiden?
Ja, nou, wat heel fijn is, we hebben inderdaad een voortraject gehad met middelen vanuit ZonMW. We hadden een subsidie waar we in ieder geval konden starten met verkennende gesprekken voordat de financiering van ISA rond was. En waar ISA ons nu vooral gaat helpen bij het verdiepen is dat wij, kijk natuurlijk dat die kosten voor de mensen die verkennende gesprekken, dat gedekt is. En tegelijkertijd juist ook goed te leren. Dus wij zetten veel in op het evalueren en het leren binnen die ISA-periode. Waardoor we ook zien, het is tijdelijk geld. Dus dat tijdelijk geld besteden we dus ook aan, hoe kunnen we goed achterkomen wat wel werkt, wat niet werkt. Bij welke patiënten wel, bij welke patiënten niet. Wat het profiel is van mensen die gesprekken moeten voeren. Omdat we nu nog merken dat in ISA er een landelijke richtlijn, veldnorm, ligt. Dat, ja, alle respect, maar ook een gevolg is van een onderhandelingsresultaat. Dus de GGZ die heeft gezorgd dat daarin staat dat een GGZ-professional er aan tafel moet zitten. Huisartsen, wij hebben gezorgd dat we zeggen, ja, en binnen 4-5 weken moet dan iemand door naar de GGZ toe. De ervaringsdeskundigen in het sociaal domein hebben natuurlijk gezorgd dat hun mensen erin genoemd zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dus die ISA-geld hebben wij nu nodig om echt erachter te komen wat werkt en hoe het werkt. Ik denk echt dat we daar op andere oplossingen uit gaan komen. En daar bedoel ik mee dat waar we nu vaak denken verkennend gesprek is de oplossing. Zou het best kunnen zijn dat je huidige consultatieafspraken die je als huisarts gewoon hebt met je GGZ-partners, niet alleen maar een administratief contract laten zijn, maar eigenlijk af te spreken met de GGZ, wat verwacht je in die consultatie? Want nu verwachten we een GGZ-antwoord. Maar wat wij bijvoorbeeld nu al merken is dat we psychiaters hebben die tijdens die enkelvoudige consultatie ook al aan het demedicaliseren zijn. Eigenlijk al mensen aan het uitleggen zijn, wat ik al zei, dat normaliseren. U hebt een hele gezonde reactie op een ongezonde situatie. Hier is geen behandeling of medicatie nodig. Ik raad aan dat u dat gaat doen. Terwijl tot nu toe consultatie vaak was, ja, ik denk dat behandeling is en ik raad aan dat we psychotherapie gaan doen en dat is de partij waar je wellicht naartoe kan gaan en dus weer meer naar behandeling toe. Dus die ISA-gelden gaat ons helpen om te verdiepen op hoe we kunnen normaliseren.
Ja, kun je misschien zeggen dat de ISA-gelden jullie gaan helpen een beetje buiten de lijntjes te kleuren?
Ja, ja, zeker. Want het is zodra het onderdeel is van het regulieren. Ik ben natuurlijk zelf ook bestuurder, heb ook medewerkers die ik aan moet sturen. En we hebben lijntjes waarbinnen we moeten kleuren. En de ene bestuurder is wat meer risicomijdend dan de ander. Maar nog steeds heb je goed te handelen als organisatie. Dus die kaders van ons als organisaties, die worden soms door medewerkers veel strikter ervaren, waardoor ze ook de ruimte niet voelen om dat te doen. En wat we hier eigenlijk doen is eigenlijk ook gewoon een ruimte creëren, een space creëren waarin zij dingen kunnen gaan uitproberen. En dat is natuurlijk als ik gewoon mijn consult doe, ja, dan voelt dat anders. Dan wil ik dat doen op de manier zoals wat ik dat geleerd heb, zoals wat ik denk dat de verzekeraar wil dat ik dat doe, zoals wat mijn organisatie dat doet. En hier kan je eigenlijk wel wat meer ruimte zoeken.
Stel, wij spreken elkaar over een jaar weer. Dan is het voorjaar van 2027.
Ja.
Waar hopen jullie dan te staan met het mentaal gezondheidsnetwerk?
Ja, nou, ik hoop dat we dan vooral echt mooie verhalen hebben. En niet reclameboodschappen, maar echt dat we goede voorbeelden hebben wanneer het werkt. Want ik hoop dat wij vanaf 27 echt meters kunnen maken. We hebben die eerste jaar hebben we ook in ons plan. Is niet gelijk opschalen, versnellen, vergroten. Maar is echt nog ontwerpen, ontwikkelen. En ik hoop dat we in het voorjaar van 27 zo ver zijn dat we merken dat we veel meer mensen durven te zeggen, hey, denk dat dit jou gaat helpen. Of niet. He, dus die duidelijkheid, dat hoop ik dan wel te zien.
Stefan, dank je wel voor dit gesprek.
Je luisterde naar een aflevering van Geluid uit de Zorg. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespreken? Kijk dan op ineen.nl.